Goedemorgen broeders en zusters en gasten in ons midden. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. Deze morgen wil ik eigenlijk met jullie gaan nadenken over de vrijstad. En eigenlijk wil ik eigenlijk al gelijk al mee beginnen dat de Heer Jezus is werkelijk de ware vrijstad tot wie wij mogen en moeten vluchten om waarlijk vrij te zijn. En in het Oude Testament wordt al gesproken over de vrijstad, over vrijsteden. En daar wil ik even mee te beginnen, een klein stukje met jullie gaan lezen, uit Numeri 35. Het staat op verschillende plekken in de Bijbel, ook in Deuteronomium komt er ook in voor en in Jozua komt het voor. Maar ik wil een klein stukje met jullie lezen om uit Numeri 35. Numeri 35 wil ik lezen vanaf vers 9. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u de Jordaan oversteekt, het land Canaan in, dan moet u voor uzelf steden kiezen, die u tot vrijsteden zullen dienen, zodat iemand die een doodslag begaan heeft, die zonder opzet iemand om het leven gebracht heeft, daarheen zou kunnen vluchten. Deze steden moeten u dienen tot een wijkplaats voor de bloedwreker, opdat degene die een doodslag begaan heeft, niet zal sterven, voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan. De steden nu die u moet geven van, moeten u dienen tot 6 vrijsteden. 3 steden moet u aan deze kant van de Jordaan geven en 3 steden moet u in het land Canaan geven. Vrijsteden zullen het zijn. De 6 steden moeten voor de Israëlieten, voor de vreemdelingen en voor de bijwoner in hun midden tot een wijkplaats dienen, zodat ieder daarheen kan vluchten die zonder opzet iemand om het leven gebracht heeft. Even tot zover. Pieter heeft een week geleden hier gesproken over Jozua en Caleb, over de 12 verspieders waarvan 2 geloof hadden in hun levende God. En eigenlijk was de strekking van de preek dat, laat jij je beïnvloeden door God of laat jij je beïnvloeden door de dingen die jij ziet en die jij hoort met het natuurlijk oog en met het natuurlijk oor. En Jozua en Caleb waren een voorbeeld. Ze hadden de reuzen gezien, ze hadden de vijanden gezien in het land Canaan, wat hun beloof was. Wat God aan hun had beloofd, wat God aan hen zal geven, had hij gezegd. Ze moesten alleen gehoorzaam zijn en dan zouden ze het hele land Canaan in bezit nemen. En Jozua en Caleb waren de enige 2 die daadwerkelijk geloofden. Maar door het ongeloof van de andere 10 en door het gemor van het volk, dat ze daardoor lieten zien dat ze eigenlijk helemaal geen geloof hadden in hun levende God. Die hun vele wonderen al had laten zien, die uit Egypte had uitgeleid en toch twijfelden zij aan God. En daardoor zijn zij niet op dat moment, wat de bedoeling was, ingegaan in het beloofde land Canaan. Maar ze hebben 40 jaar lang in de woestijn gezworven. Nou, in de woestijn, daar had God ook al voorzien bij de tabernakel. Dat lees je in Exodus 21, een paar versen. Daar lees je ook hetzelfde als iemand per ongeluk iemand vermoord had. Dus doordat hij bijvoorbeeld een paar palen in de grond aan het slaan was en de kop van de hamer vloog eraf, per ongeluk, en die hamer viel op zijn hoofd, en die persoon stierf, maar het was niet opzettelijk gegaan, dan had hij maar 1 doel, dat was uiteindelijk naar de tabernakel vluchten, en in de tabernakel, dan mocht hij aan de horenen van het altaar zich vastgrijpen, en daar was hij vrij. Nou, en nou hier zijn we 40 jaar verder, en dan staan ze eigenlijk voor het beloofde land Canaan. En dan zegt de Heere God tot Mozes, en de Mozes moet het doorgeven aan het volk, dat ze als het land Canaan gaan innemen, dat zij vrijsteden moeten maken voor precies hetzelfde. Als er iemand zou zijn in het volk Israël, die per ongeluk dus een moord zou plegen, dan waren die vrijsteden bedoeld om uiteindelijk daar de toevlucht te nemen, zodat zij vrij waren waar de bloedwreker, dat was een mannelijk persoon die het dichtst bij degene stond die gedood was. Die mocht dus zijn die man doden, ook al had je het per ongeluk gedaan. Dus als jij per ongeluk een moord had gedaan, Dan was daar zijn vernaaste familie, dat moest een mannelijk persoon zijn. Dan mocht jij die man doden. En daardoor had die man een probleem, om het zo maar te zeggen. En moest die man vluchten naar die vrijstad. Want hij had angst om, hij kon gedood worden. En zo had God voorzien dat er een wijkplaats zou moeten zijn. Dus een plaats waar vrijheid was, waar die bloedwreker niet mocht komen. De bloedwreker mocht in die stad de Israëliet niet doden. Nou, een heel stuk daarvoor, dat kunnen we allemaal niet lezen, maar daar staat al dat de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse voor de Jordaan hadden al hun plaats gekregen. En daar waren al 3 vrijsteden aangewezen, waar ook de Israëliet in die tijd dus naartoe kon vluchten als dit zich voordeed. En nu stonden ze voor de Jordaan ter hoogte van Jericho en moesten zij Canaan, het beloofde land, het echte Canaan, moesten zij gaan innemen. En dan geeft hij de opdracht om ook daar 3 steden aan te... 3 steden die zij zelf mochten uitkiezen tot vrijsteden. En het was in het beloofde land Canaan, was dat Kedes. Dat was een stad die op een berg lag. Dat kun je lezen in Jozua 20. Sichem was een stad. En Hebron was een stad. En die 3 steden werden gebruikt om... tot vrijsteden werden die gebruikt. Nou, was het zo dat heel het land Canaan had dus 12... De 12 stammen, de 12 zonen van Jacob, daar was Levi dus 1 zoon van. En de Levieten kregen geen deel toegewezen, geen land toegewezen in het land Canaan. Zij dienden de Heere. Zij hadden altijd al in de tabernakel gediend. En nu stonden ze daar voor het beloofde land. En alle stammen kregen een stuk land aangewezen ter grootte voor wat zij nodig hadden voor hun bevolking. Nou, als je van de 12 stammen 1 stam eraf haalt, Levi, hou je nog maar 11 stammen over. Maar Jozef staat van geschreven, dat kun je allemaal lezen in het hoofdstuk 34. Van Jozef staat er geschreven dat, dus 12 min 1, Levi is 11 stammen. Maar van Jozef zijn 2 zonen, dat was een grote bevolking. Dat was Manasse en Ephraim. Dus in plaats van Jozefs stam kwamen de 2 daarvoor terug. Dat waren de zonen van Jozef. En daardoor was er 1 af. Levi was er af, dat was er 11. En Jozef kwamen de 2 stammen voor terug. Dan had je weer in totaal 12 stammen. 12 stukken land, wat aangewezen werd voor elke stam genoeg. En nou was de Israëliet verplicht, alle stammen waren verplicht om 48 steden. 48 steden in Jeruzalem moesten vrij gegeven worden aan de Levieten. De Levieten kregen dus geen stuk land, maar kregen steden in het land Canaan. En een aantal voor de Jordaan, een aantal over de Jordaan. En wat deden die Levieten nou? Die hadden dus van die 48 steden, waren er 6 vrijsteden, waar dus die man naartoe kon vluchten om vrij te zijn. Maar die Levieten deden daar het volk onderwijzen met het woord van God. Dus ook in zo'n vrijstad werd door de Levieten het woord van God onderwezen. En het was een plaats, een toevluchtsoord voor degene die per ongeluk een moord had gedaan. En als hij daar dan binnenkwam in die vrijstad, dan moest er uiteindelijk, hebben we gelezen, dan moest hij apart genomen worden door de vergadering. En dan moest er gekeken worden of deze man werkelijk per ongeluk een moord had gedaan of met opzet een moord had gedaan. En als hij met opzet een moord had gedaan, dan moest de gemeenschap, zelfs al had hij de toevlucht genomen tot een vrijstad, dan moest de gemeenschap hem overgeven aan de bloedwreker. Want als er bloed vloeide, moest er absoluut als wraak, om het zo maar te zeggen, tegenover ook bloed gevloeid worden. De moordenaar moest gedood worden. Behalve als hij per ongeluk een moord had gedaan. En als dat door de gemeenschap beslist werd, het is inderdaad per ongeluk gebeurd, dan moest hij in die vrijstad gaan wonen, in een van die 6 vrijsteden, totdat de hoge priester stierf. Dus zolang hij daar in die vrijstad bleef, mocht de bloedwreker hem niet doden. Maar kwam hij buiten die stad, dan was de bloedwreker, mocht dan zelfs hem doden. Dus als hij kans zag, als die persoon buiten de stad terechtkwam, dan liep hij gevaar. Dus binnen de stad, binnen de muren, daar was veiligheid. En ik geloof dat het een heenwijzing is naar de Heer Jezus Christus, die de ware vrijstad is. De Heer Jezus roept iedere ziel, ook vandaag op, om te komen tot Hem, voordat de wreker, en wie is de wreker? Dat is God zelf, die straks de oordelen gaan komen over deze wereld. Dus de mens, de persoon, die niet de toevlucht heeft genomen tot de Heer Jezus, die werkelijk zelf de ware vrijstad is, die zal uiteindelijk de wreker gaan ontmoeten. Want de Bijbel leert ons in Romeinen 3 dat de toorn van God rust op de mens. En we weten ook in Johannes 3 staat het ook, hè, dat die prachtige tekst Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar dan zegt diezelfde Johannes, of dezelfde Heer Jezus zegt dat tegen Johannes, zegt hij, maar een ieder die niet gelooft in de Heer Jezus, is al reeds veroordeeld. En daarvoor kwam Jezus ook niet om te veroordelen, want de hele mensheid is in Adam al veroordeeld. En zou uiteindelijk weggedaan moeten worden, weggevraagd moeten worden van de Heere God. Maar God in zijn genade en in zijn liefde heeft zijn Zoon gezonden naar deze wereld als de toevluchtsoord dat wij kunnen nemen om te ontkomen aan die bloedwreker, aan de wreker, aan God zelf. En dat getuigt, het bloed van Christus getuigt van genade, van liefde. En ik geloof ook dat de Heer Jezus, die de ware vrijstad is, waarvan Paulus zegt dat hij is gegeven als hoofd aan de gemeente, dat ook de gemeente dus een vrijstad behoort te zijn. De gemeente is een vrijstad waar mensen hun toevlucht kunnen nemen om waarlijk vrij te zijn. Want er staat in vers 15 van nummer 35, het laatste zinnetje staat, zodat ieder daarheen kan vluchten die zonder opzet iemand om het leven gebracht heeft. Dus moet je voorstellen, God voorzag al in die tijd 6 steden, niet zomaar aan het helemaal aan de uiterste randen van Israël, maar 6 steden die op een hoge berg lagen, zodat een man die een moord gepleegd had per ongeluk, zijn toevlucht makkelijk kon nemen. Dus als het ware op een hoge berg, dat het zichtbaar was waar je naartoe moet vluchten. God had het weg niet moeilijk gemaakt, maar hij had toen al in die tijd de weg als het ware geplaveid. Zo het mogelijk gemaakt om te ontvluchten naar een plek waar je veilig zou zijn. En toen was allemaal natuurlijk verborgen nog. Wat ons is geopenbaard. Wat Paulus ook leert, dat de schrift uit het Oude Testament ons Christus wil openbaren. Christus hebben wij nodig om werkelijk vrij te zijn. En eigenlijk wou ik ook dat zeggen, dat we misschien soms half niet beseffen als gemeente van Jezus, hoe rijk wij zijn. Vrij te zijn. Kijk, die Israëliet die dus een moord op zijn geweten had, moet je niet vergeten wat dat inhield, dan wist hij, zo snel mogelijk moest jij vluchten. Want je had angst, als je de bloedwreker zou tegenkomen, zou jij het er niet levend van afbrengen. Dus in al die angst, in al zijn, moet ik zeggen, die angst die hem zeg maar naar zijn keel greep, om het zo maar te zeggen. Die angst die hij had, moest hij rennen naar die stad. Maar terwijl hij binnen die stad was, viel die angst van hem af, want hij wist, de wet van God, God heeft gezegd, als ik hier ben in deze stad, ben ik vrij. Nou, Jezus heeft gezegd, hij is degene die wie in hem blijft, Johannes 8. Hij zal de waarheid kennen en de waarheid zal hem echt vrij maken. Wij zijn geroepen tot vrijheid in ons, in de geest natuurlijk. Want het wil natuurlijk niet zeggen dat wij nooit gedood zouden kunnen worden. Vandaag de dag, letterlijk. Maar geestelijk geen angst hebben voor de dood. Vrij te zijn in je denken. Daarvoor heeft God zijn Zoon gezonden naar deze wereld. Om in die vrijstad, ook in de gemeente met elkaar dat ook te mogen beleven. Christus moet verheerlijkt worden. De levieten waren bezig om het volk Israël het woord van God uit te delen. Dat was hun taak, die levieten. Dus in die vrijstad was ook voortdurend dat daar die levieten bezig waren. He, ze dienden ook natuurlijk al in de tabernakel. Ze hielpen de priesters en in de tempel. Maar ook vooral het woord te brengen, de wet te onderwijzen, hoe het volk Israël zich moest gedragen. En daarom geloof ik ook met heel mijn hart, als we een gemeente hebben waar de Bijbel niet open gaat, dan is het niet naar de voorschrift van Gods woord. Gods woord moet opengaan, want Psalm 119 vers 130 zegt heel mooi, dat bij het openen van Gods woord geeft God eenvoudige inzicht. Als we dit weten, dat God het ons niet moeilijk heeft gemaakt, hoewel sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, zegt Petrus over Paulus' zijn brieven. Hebben wij, maar God, wat bedoelt hij daarmee op Psalm 119 vers 130? dat God jou en mij te hulp wil komen door zijn geest om zijn zoon in ons te openbaren. Niet dat ik heel de Bijbel uit mijn hoofd hoef te leren kennen, maar dat ik mag weten een gemeenschap te mogen hebben met mijn hemelse Vader. Doordat het bloed van Christus gevloeid heeft aan het kruis van Golgotha, wat niet roept om wraak, zoals bij die doodslager, maar wat roept om genade. Zijn bloed roept om genade. En nou vind ik het mooi om te weten dat toen Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, toen hadden de Joden, zijn eigen broers, hadden een moord op hun geweten. En wat zegt Jezus dan? Want de wet zegt, als jij een moord had gepleegd met voorbedachte raden, moest jij gedood worden. Er was geen andere ontkomings aan, zelfs een vrijstaat kon jou niet helpen. Maar wat zegt Jezus dan aan het kruis van Golgotha? Dan bidt hij tot zijn Vader, zegt hij, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Met andere woorden, zij hebben mij wel laten kruisen aan het kruis van Golgotha, maar hebben het niet met voorbedachte raden gedaan, want ze weten niet wat zij doen. Dus, in die zin zegt Jezus eigenlijk, ze hebben het niet expres gedaan, om het zo maar even te zeggen. Ze waren verblind. Zoals ook Paulus later zegt in 2 Korinthe 4, vers 4, dat de vorst der duisternis de ongelovigen, hun ogen, hun harten verblind, opdat zij de heerlijkheid van het evangelie hun niet zou bestralen. Want het evangelie is maar één Bijbelse boodschap, dat is de heerlijkste boodschap die er is. Dat is dat het evangelie Christus ons vrijmaakt. En dat is een realiteit. En hij wil dat in jouw leven en in mijn leven doen, in onze gezinnen, in onze kinderen, in onze huwelijken, in de gemeente. En hij verlangt dat het doorstroomt naar buiten toe. Daar zullen we straks nog iets van zien. Maar Jezus riep aan het kruis, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Zij hebben hem gekruisigd, ze hadden een moord op hun geweten. Ze zouden eigenlijk direct gedood moeten worden wat zij hadden gedaan. En toch, dat bloed, het maakt het zo wonderlijk, zo groot, zo heerlijk, dat het bloed van Jezus niet roept om wraak, maar om genade. En dat is ook mijn verlangen, dat wij meer vervuld mogen worden met de geest van genade en waarheid. Dat onze boodschap ook naar buiten, naar onze broeders en zusters, vol mag zijn, doorspekt mag zijn van genade. Want Jezus is een en al genade. En dat kunnen we al zien in die zes vrijsteden onder het Oude Testament. Waar God allemaal al in had voorzien. Wat allemaal heen wijst naar de Heer Jezus. En dan weet u dat er één offer is gebracht. Maar we weten ook daarna dat de gemeente is ontstaan. En dan wil ik een paar versen uit lezen. Uit Handelingen even. In Handelingen 3. Want gelukkig was er niet één vrijstad, want anders zou het heel moeilijk geworden zijn. Dat had God heel duidelijk gezegd. En als je dat hele hoofdstuk leest in Numeri, dan lees je ook dat God meerdere vrijsteden wilde, omdat anders die bloedvreker die persoon zou kunnen inhalen als er maar één stad zou zijn waar je naartoe zou vluchten. Nee, God regelt zes steden in Israël. Dus dat je altijd kans maakt om volkomen vrij te zijn. En voor een ieder was dat, dat moet je goed vasthouden. Voor een ieder staat er heel duidelijk bij. Was het mogelijk om vrij te komen binnen de muren van de vrijstad? Nou, gaan we naar Handelingen 3. En dat gaat over Petrus die kreupele man geneest. En Petrus die daar komt en die man die in die schone poort zit. En dan zegt Petrus tegen die man, geld heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u. Sta op en wandel en die man wordt daar genezen. Op het woord van God. Nou, dat hele stuk, daar wil ik niet de nadruk op leggen deze morgen, maar ik wil even naar jullie kijken, dat ook de woorden van Jezus aan het kruis, die ik net geciteerd heb, dat Petrus dat ook zegt. Wat zegt Petrus in Handelingen 3, vanaf vers 15? Laten we vers 14 er ook bij lezen. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. Het gaat hier over de Heer Jezus, zegt Petrus. En gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Zie je dat? Ze hadden de Heer Jezus niet, riepen ze, kruisigt hem. En er was gewend daar dat ze één keer in de zoveel tijd iemand vrij mochten laten. En dat was Barabbas, dat was een moordenaar. En ze zeiden, laat Jezus gekruisigd worden en laat Barabbas vrij. Ze hebben hem voor een moordenaar hadden ze zelfs gekozen. Hoe verblind waren de Israëlieten? Dat ze niet begrepen dat dit werkelijk de Zoon van God was. Maar de vorst, vers 15, met een hoofdletter, dan gaat het over de Heer Jezus. Maar de vorst van het leven hebt u gedood. Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. Dat was zichtbaar geworden, want Petrus sprak. En die man die zat daar, die kon niet lopen. En in één keer begon die man te lopen. Dat was een geweldig wonder. En dan gaat hij niet vertellen, dat heb ik even gedaan, Petrus, die zo groot en stoer is. Nee, hij getuigt van de vorst, van de God, die Jezus uit de dood heeft doen opstaan. En zijn naam, vers 16, heeft deze man die u ziet en kent, sterk gemaakt. Door het geloof in zijn naam en het geloof dat er is door hem. Heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Die man was volkomen gezond geworden. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Hier zegt Petrus, in vers 15 zegt hij, in vers 14 en 15, dat zij de Christus hebben gekruisigd. En hij zegt hier in vers 17, ik weet dat jullie het in onwetendheid hebben gedaan. Maar God, dus er was hoop omdat het in onwetendheid was gedaan, want dat was naar de wet. Als je per ongeluk iemand had gedood, was er een uitweg mogelijk. Zij hadden het in onwetendheid gedaan. Maar God, vers 18. Maar God heeft op die manier vervuld dat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus zou lijden. Kom dus tot inkeer, die mensen die een moord hadden gedaan. Kom dus tot inkeer en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden en de tijden van verkwikking zullen komen. Van het aangezicht van de Heer. Zie je dat? Als God is er altijd op uit dat wij verkwikt worden met hemzelf. En het is nodig dat wij dan tot inkeer komen, dat we tot bekering komen. Daarom moet het woord van God gepreekt worden en wil ook de Heer God ons gebruiken, net als toen de Levieten, het woord van God door te geven aan onze medemens. Dat er hoop is. En hij, Jezus, vers 20, Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij de monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes, hij spreekt ook weer over Mozes die in nummer 35 die vrijsteden moest bereiden. Want Mozes heeft tegen de vader gezegd, de Heere uw God zal voor u een profeet met een hoofdletter laten opstaan, de Heer Jezus. Uit uw broeders zal ik naar hem, zoals ik, uit uw broeders zoals ik, naar hem moet u luisteren. En in alles wat hij tot u zal spreken. Dus wat zegt Petrus? Die zegt dat er voorzegd was dat er een profeet zou komen, de Heer Jezus, de Zoon van God, en dat we naar hem moeten luisteren. Waar luisteren wij naar? We kunnen zo snel ook dat die vrijheid als het ware ons ontnomen wordt, door dat wij naar verkeerde dingen luisteren. Door leugens die ons opnieuw proberen te binden. Christus maakt waarlijk vrij. Christus, de hoop der heerlijkheid in u, zegt Paulus. Hij is door het geloof in ons hart niet ver weg, maar dichtbij. Hij is de ware vrijstad. En wij mogen ook de vrijstad als gemeente zijn voor de wereld om ons heen. Maar we moesten luisteren naar wat Jezus gezegd had. Wat had Jezus gezegd? Hij heeft gezegd tegen al die mensen, ze moesten zich bekeren en ze moesten zich laten dopen. En omdat Petrus zegt dat zij het in onwetendheid hadden gedaan, kon Petrus met vrijmoedigheid zeggen, met Pinksteren, in Handelingen 2, in hoofdstuk terug, vers 37, toen waren ze ook in het hart verslagen, want hij zei gewoon, jullie hebben de Jezus gedood. Dan zouden ze eigenlijk moeten sterven. Maar dan komt hij met de blijde boodschap, dat Christus bloed niet roept om wraak, maar om genade. Maar er was wel één ding nodig. Dat ze het moesten erkennen. Want dan zegt hij in vers 37, nadat Petrus gepreekt had op de Pinksterdag. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. Dat zij de Zoon van God hadden laten kruisigen. Maar dat het nu niet riep om wraak. Maar dat het nu riep om genade. En ze werden diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, ze verslagen waren. Wat moeten wij doen? Mannen en broeders, zij waren overtuigd. Dat is nodig ook vandaag. Door het woord van God worden mensen door de Heilige Geest overtuigd van zonde. En dat ze als het ware angst krijgen om ooit God te ontmoeten. Dat kan rationeel, dat kan emotioneel, maar dat je angst krijgt over het feit, als ik ooit voor God kom te staan, Dan zal die wreker komen. De toorn van God rust nu vandaag op ieder mens die niet de toevlucht heeft genomen tot die vrijstad. Tot de Heer Jezus Christus. En daarom is de oproep ook vandaag, ook aan ons, dat wij net als Petrus, in navolging van Petrus, mogen prediken, bekeert u. Want wat moesten ze doen? Ze moesten zich bekeren, eenvoudig omdraaien. En laat ieder van u gedoopt worden, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Als we vluchten tot de Heer Jezus Christus, ons oude leven achterlaten, waar toen als het ware de wreker nog recht op ons had. Maar nu de toevlucht hebben genomen tot de Heer Jezus. Het oude hebben achtergelaten. En dat we nu de belofte dan ook mogen hebben om de Heilige Geest te ontvangen. In die stad was vrijheid. Broeders, zusters, wij zijn geroepen in vrijheid. En als wij hebben vrijmoedigheid gekregen in de Zoon. En de vrijmoedigheid moeten wij niet laten prijsgeven. Moeten wij niet loslaten. Want Christus heeft ons vrijmoedigheid gegeven. Om tot de Vader te gaan. Hij kent uw nood, hij kent uw worsteling, hij kent uw strijd, hij kent uw hele leven. En steeds weer worden we aangevochten, misschien met gedachtes. Want we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed tegen elkaar. Dat kunnen we heel snel vergeten. Ja, als er onderling bijvoorbeeld onenigheid is, we hebben niet de strijd met elkaar. We hebben de strijd met machten en kracht in de lucht. Zoals de Israëlieten het land Kanaan moesten innemen, het beloofde land. Van melk en honing. Wat getuigen van leven. Zo moesten ze wel elke vijand verslaan. Dat moest wel nog gebeuren, maar God had hun de overwinning beloofd. En dat gebeurde ook als ze gehoorzaam waren aan het woord van God. Zo mogen ook wij het woord van God tot ons nemen. Christus die waarlijk vrij maakt. Wij hoeven niet meer in de banden van de gevangenis te zitten of in de ketenen van ons denken. Of zelfs als we gestruikeld zijn. Alsof Christus opnieuw zou moeten sterven aan het kruis. Nee, dan moeten we onze zonde eenvoudig belijden. Christus, zijn bloed, is binnengebracht in de hemel. En wat zegt dan Hebreeën? U hoeft er niet op te zoeken, Hebreeën 6. Er staat heel mooi, Hebreeën 6 vers 18b. Wij die bij hem, de Heer Jezus, de toevlucht genomen hebben. Zie je dat? Die vrijstad, die man die moest daar rennen voor zijn leven. De toevlucht nemen om verlost te worden van de bloedwreker. En dan zegt de Hebreeënbrief, vers hoofdstuk 6 vers 18b, wij die bij hem de toevlucht hebben genomen, vlucht tot de Zoon, die maakt waarlijk vrij, Christus. Maar dat hebben we gedaan, wij als gemeente ook, hebben de toevlucht genomen tot hem, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor onze ziel, dat vast, dat beweegt dus niet, is onwrikbaar, staat er zelfs bij. Is niet dat zoals dit heen en weer kan gaan. Onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar, wat hier getuigd over de oud-testamentische godsdienst, waar God woonde in de tabernakel in het heilige der heiligen. En nou is hij met zijn eigen bloed reeds de hemel binnengegaan in de hemelse tabernakel. En het is een feit voor u en mij, een anker wat een beeld is van hoop. Dat een schip vast ligt, ook al is de storm en kunnen de golven zijn. Maar het anker is de hoop van dat schip, is de hoop van onze ziel, zegt hier de Hebreeënbrief. En dat ligt reeds al vast in de haven. Ons anker is gegooid door Christus in de hemel. En daarom is het vast, broeders en zusters. Hij heeft een volkomen betaling gedaan aan het kruis van Golgotha. Niet om u half vrij te maken, maar volkomen vrij. Misschien ben je de hoop opgegeven over een dingetje in je leven. Maar Gods verlangen is dat je ook daar de hoop niet voor opgeeft. Want in Christus zijn wij vrij. Maar wij moeten het wel toe-eigenen. En dan moeten we ons bekeren van de leugens die ons bestoken. Vrij in hem. Want daar is onze voorloper voor ons binnengegaan, zegt vers 20 van Hebreeën 6. Namelijk Jezus die onze toevluchtsoord, onze toevluchtsstad, Christus is. Die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Jezus is werkelijk het vluchtoord waar wij moeten zijn. En wij nu al reeds, daar ons anker ligt nu reeds daarin vast. Dus wij hoeven ook, al komen de golven in ons leven, hoeven we ons er niet door laten beïnvloeden. Dat wil niet altijd zeggen dat dat prettig is. Altijd, dat is soms echt een oefening in het leven. Maar de waarheid blijft staan dat mijn anker voor mijn ziel, voor uw ziel, al reeds binnen is gebracht in de hemel. Ik hoef het niet te volbrengen. Christus heeft het volbracht. En hoe meer ik ga zien dat Jezus het voor mij en voor u heeft volbracht, hij als hoofd gegeven is aan ons, aan de gemeente die zijn lichaam is, zegt Paulus in Efeze, dan is het zijn bedoeling natuurlijk dat wij in die vrijheid van hem leven. En dat wij een boodschap hebben voor onze kinderen, want zij hebben ook Jezus nodig. Een boodschap hebben voor de wereld om ons heen, want die hebben Jezus nodig. De voorste duisternis zit echt niet stil. Er is al vanmorgen gezegd dat er zoveel duisternis in de wereld is. Maar daar waar Jezus komt, zegt Johannes 8, hij is licht. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het licht, zegt Johannes 8. De Heer Jezus, nou, en als hij nou in ons midden is, als hoofd, dan zijn wij toch ook het licht, broeders, zusters? Dan zijn wij het licht in deze wereld. Dat moet zichtbaar worden. Laten we daar eens naar gaan kijken in Matthäus hoofdstuk 5. Zegt Jezus daar een paar mooie versen over. Het is ook weer verwonderlijk dat in Matthäus 5, daar zit de Heer Jezus op een berg. Zoals die vrijstaat op een berg was, de drie steden in elk geval, de drie in het beloofde land Kanaan was op een berg. Die drie steden. En die andere drie, daar heb ik niet helemaal uitgezocht of die ook op een berg lagen. Maar in elk geval in het beloofde land Kanaan lagen de drie steden op een berg waar ze naartoe konden vluchten. En hier zit Jezus op een berg en dan gaat hij de zaligsprekingen vertellen tegen zijn discipelen. Dus op die berg in die vrijstad, daar wordt het woord, dan moeten we het luisteren. Wat we hebben gelezen in Handelingen 3. Luisteren naar wat Jezus, de profeet met een hoofdletter, tot ons te zeggen heeft. Nou, Jezus gaat hier spreken en heeft hij over die zaligsprekingen en dan zegt hij in vers 13... Dan zegt hij, u, tegen de discipelen, bent het zout van de aarde. Hij zegt niet, jullie moeten het zout worden. Want dan krijg je weer die mensen die gaan heel hard werken en hun best doen, want ze willen het zout zijn. En komen tot ontdekking dat het iedere keer, ja, het werkt niet, ik ben waarschijnlijk het zout niet. Nee, wij hoeven niet meer op te klimmen. Christus is ons voorgegaan. En daarin ligt mijn anker vast. En als ik dat ga beseffen, dat Jezus het hoofd is gegeven al aan de gemeente, en hij zegt ook indirect tegen u en mij, want dit zei hij toen tegen de discipelen, en God wil ook dat wij discipelen zijn, en ik hoop ook dat we allemaal discipelen mogen zijn, niet alleen maar bekering hebben meegemaakt, maar ook discipelen zijn, zullen doen wat hij van ons vraagt, en het woord doorgeven wat ons geleerd is. U bent het zout van de aarde, zegt hij, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee moet het dan nog gezouten worden? Als je zout erop, maar dat zout zit geen smaak meer in. Ja, hoe moet je, als het gaat over voedsel, hoe moet het dan nog lekker worden? Nou, ik moest denken aan zout wat gebruikt wordt, hè, op straat. Als het gesneeuwd hebt bijvoorbeeld. Nou, als er dan modder bij komt, de sneeuw en drap, dan verliest het zout zijn kracht. Als wij het zout zijn, maar er komt modder bij in ons leven, de zon om het zo maar te zeggen, dan verliest het zijn kracht. Dan heeft het, ja, waarmee moet het dan nog gesmaakt worden? De Heere wil dat jouw leven in overeenstemming is met zijn woord. En dat zijn licht door jou heen schijnt. Want dan hebben we ook iets te vertellen naar onze medemens. Als je zelf dezelfde zonde doet als jouw medemens, je gaat hem vertellen wat hij moet doen. Ja, dan zegt die persoon ook, waar heb je het over? Kijk eerst naar jezelf. Dan heeft hij nog gelijk en ook. Dus als wij het zout van de aarde zijn, broeders, zusters. We hebben toch de toevlucht genomen tot de Heer Jezus. We hebben onze zonde toch beleden. En als we dat nog niet hebben gedaan, of opnieuw gestruikeld zijn, beleid het dan eenvoudig voor de Heer. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Want als het dus niet meer, als het dus zijn kracht heeft verloren, dan deugt het nergens meer voor dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden. Ja, want als het niet meer nodig is, ja. Het vuilnis, dat doe je uit je huis. Dan doe je het weg, wat heb je eraan? Je hebt er niks aan. Nou, dus wij zijn het zout, broeders en zusters. In hem. En waarom zijn wij het zout? Omdat Jezus het zout is. Moet je over nadenken. Waarom zijn wij het zout? Omdat hij het zout is dat ons gegeven is. Als hij in ons leeft, zijn wij samen met Christus, zijn wij toch reeds verborgen in God. Ik en u, als u hem mag kennen, door bekering. En door ons oude leven begraven. Ik geloof echt dat dat belangrijk is, door ons oude leven begraven in de doop. Opstaan in een nieuw leven. Dan zijn we met hem één plant geworden in zijn dood. En in zijn opstanding. En dan wordt zijn leven zichtbaar in ons leven. En omdat Christus in ons woning heeft gemaakt. Dat zegt Paulus op vele plaatsen. Als hij een woning in ons heeft gemaakt. Dat wij de tempel zijn. De stad zijn. De vrijstad zijn als gemeente ook van Jezus Christus. dan zijn wij het zout, broeders, zusters. Dus ga niet als het ware op zoek naar dat zout, alsof het nog moet gebeuren als je hem al hebt aanvaard in jouw leven. Maar leer hem te danken en zoek in je binnenkant gewoon eenvoudig de Heer Jezus en dank hem ook dat wij het zout mogen zijn. Omdat ik met hem één plant geworden ben. En dan zegt hij vers 14, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, denk aan die stad hè, in het beloofde land Canaan. Hier komt het weer terug, denk aan de stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En daarom geloof ik met heel mijn hart dat wij als gemeente een stad zijn. Zichtbaar is Gods verlangen in een wereld verloren in schuld. En dat is niet in dit gebouw dat zichtbaar moet zijn, maar u en ik als persoon. Dat Jezus zichzelf door u en mij heen wil openbaren. Als degene die vol is van genade. En het is zo belangrijk om dit steeds elke dag te beseffen. Als je mensen spreekt. Wat zij ook zeggen of vinden. Bewust te zijn. Jezus was eerst vol van genade. En daarna in waarheid. Daarmee zeg ik niet dat je alleen genade moet hebben. Zonder waarheid. Nee, maar hij begon met genade. En genade en waarheid kun je niet uit elkaar trekken. Dat hoort bij elkaar. Genade en waarheid. Kijk, het zout is bederfwerend. Het licht, dus het zout houdt het bederf buiten. En het licht openbaart iets. Dat is Gods verlangen in ons leven. Wij zijn het zout, wat dus bederfwerend is. Wij houden bederf tegen. En ik heb het meerdere malen meegemaakt, ook op school bijvoorbeeld. Toen mijn kinderen in de tijd nog in een andere plaats op school zaten. En wat gebeurde er? Toen kwamen mijn kinderen thuis in één keer met allerlei occulte tekens. Allemaal occulte tekens en die kinderen wisten helemaal niet wat ze tekenden. Maar het waren verschrikkelijke monsters en rare tekenen en alle dingen maar op. Dat wij zoiets tegen elkaar zeiden van wat is dit? En toen zagen we dus in één keer dat het dus occulte tekens waren. Verduisterd, in de duister hè, betekent occult. Duister, uit het rijk de duisternis. En het kwam wel onze huizen binnen. Toen heeft mijn vrouw en ik hebben er samen voor gebeden. En toen is mijn vrouw naar de juffrouw toe gegaan. Die heeft verteld aan die vrouw van, onze kinderen, we vinden het heel, heel lastig, maar onze kinderen kwamen thuis met deze tekens. En ik denk niet dat het helemaal de bedoeling is. En dan kregen ze een gesprekje uitgelegd. Wat gebeurde er? Die vrouw die heeft alle schablonen van uit de klas gepakt. Die heeft alles weggegooid. En zegt, ik heb het echt eerlijk niet gezien. Als wij, ons oog open is, als wij een relatie hebben, wij zijn het zout bederfwerend, dan gaat God met u en mij praten. En dan wil God ons niet moeilijk maken, maar hij wil ons helpen. Omdat bederf, want vanaf die dag kwamen die occulte tekens niet meer het huis binnen. Ook bij al die andere kinderen niet. Wij zijn het zout, broeders, zusters. Paulus zegt ook in 2 Thessalonicenzen 2. Voordat de antichrist en volle zijn ontplooiing gaat krijgen hier op deze aarde. Dan moet eerst het zout weggenomen worden. Dan moet de gemeente weggeraapt worden. Dan breekt het verderf letterlijk in. Dus er komt een opname. Maar tot die tijd zijn wij het zout der aarde. Om nog heel veel werk van de vorst het huis is. Dat kan hij simpelweg niet doen. Omdat u en ik in Christus hier op aarde vertegenwoordigd zijn. En dat wij met hem meer dan overwinnaars zijn. Met Jezus kracht hebben ontvangen over de werken van de duisternis. En dat is het heerlijke. Dat ik niet op zoek hoef naar zout. Nee, we zijn het al. En hij woont in mij en hij woont in u, hoop ik. Wij zijn het licht. Ook als gemeente mogen wij het licht zijn van deze wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, ja, die kan niet verborgen zijn. Dan wordt er over je gepraat. Dat gaat gebeuren. Als je de Heer Jezus gaat liefhebben, gaat er over je gesproken worden. En ook niet altijd positief. Dat gebeurt ook. Maar dat geeft je, dat hoort erbij. Dat heeft Jezus ons daarin voorgegaan. Vers 15, daar staat, en ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de koornmaat. Dat is eigenlijk een emmer van 8,75 liter ongeveer, was het in die tijd. Dus je zet geen emmer over een korenmaat, of over de lamp heen, geen korenmaat over een lamp heen, maar op een standaard. En in het Grieks staat er geen standaard, maar staat er, als ik het goed uitspreek, luchnian. En betekent kandelaar. En het woord kandelaar vinden we nog een keer terug in Hebreeën, waar gesproken wordt over de kandelaar uit de tabernakel, die het licht is. Jezus is het licht. En we lezen ook terug in Openbaring over de 7 gemeenten, de 7 kandelaren. Dus ik geloof ook met heel mijn hart, ook aan de hand van dit woord, dat wij zijn het licht. Ja, Christus in ons is het licht wat schijnt. Maar wij moeten er wel voor zorgen dat die modder niet binnenkomt. Die vrijstad, daar waren we vrij. De gemeente is een prachtig beeld ook waar wij vrij kunnen zijn. Daarom geloof ik ook, je kunt niet alleen christen zijn. God heeft de gemeente bedoeld. broeders, zusters, om elkaar te helpen en de muren hoog op te trekken. Want het was een stad en geen dorp, die vrijstad. Het was een stad en geen dorp, waarom? Want in een stad had men muren ter bescherming. Dus binnen die stad is veiligheid, zo geloof ik ook. Binnen de gemeente moeten er ook, om de gemeente heen moeten de muren zijn van Gods woord. Die bieden ons bescherming. En vanuit en in die bescherming, in die stad, waar ook later in Jeruzalem, in die stad waar God woonde in de tempel. Zo is het ook God vandaag, die in ons midden wil wonen. Die in de, aan de gemeente gegeven is. Daar is gemeenschap, broeders en zusters, met het Lam van God. En dan zegt hij, laat uw licht zo schijnen. Neem maar op de standaard, op de kandelaar, sorry, vers 15 nog een keer. En ook steek mij geen lamp aan en zet die onder een korenmaat. Maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Niemand hoeft ook hier vanmorgen te zeggen, het is niet voor mij. Het is zijn verlangen dat zijn licht in uw hart mij wil schijnen. In mijn hart wil schijnen. En dat zijn licht ook door jou heen naar anderen zichtbaar wordt. En is het inderdaad belangrijk hoe wij handelen, hoe wij wandelen met ons, met elkaar als broeders en zusters. Want door de liefde in ons midden zal de wereld zien dat Jezus leeft. Dat Jezus gezegd in Johannes 17. Dus hoe gaan we om met elkaar? En hoe gaan we om naar onze medemens? Want hij zegt, laat uw licht, vers 16, zo schijnen voor de mensen. Dat is het licht Jezus zelf. Hij is het licht. Dat ze uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is verheerlijken. En dit kan ook weer verkeerd opgepakt worden. Dat we hard gaan werken, zodat ze wel mijn goede werken zullen zien. Maar daar wordt er niet mee bedoeld. Het gaat niet over een één keer een goed werk doen. Het gaat over een totaalplaatje, over ons hele leven. Dat in ons hele leven Christus zichtbaar wordt. En dat het niet meer gaat om één keer dat jij iets doet en dat het dan zichtbaar wordt dat jij dat hebt gedaan. Want dan zou het woord zich tegenspreken, want Matthäus 6, vers 1, daar zegt Jezus, wees op uw hoede dat uw liefdegave, dat is ook een werk, niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Dus als jij de dingen doet in de gemeente om iets te zijn, ja, dan heb je er niks aan, want dan heb je al loon ontvangen, zegt eigenlijk, want dan hebben we geen loon straks wat we nog zullen krijgen. Het is de bedoeling, zegt Jezus, als ik goede dingen doe, moet de intentie zijn dat de Vader in jou en mij zichtbaar wordt. Dus als ik mijn buurman of buurvrouw of in de gemeente of buiten met iemand wil helpen, moet mijn intentie zijn dat Christus zichtbaar wordt in ons leven. En daar indirect de Vader zichzelf wil openbaren door de Zoon. Dat is Gods verlangen. En nou is het wonder dat het mogelijk is, want Jezus woont in ons als gelovigen. Die de Vader wilt verheerlijken. En hij wil jou en mij daarvoor gebruiken. Wij mogen daarin delen. Hoe groot wonder is dat? Dat wij deel mogen hebben aan het zout, aan het licht. En dat ik daar niet naar op zoek hoef, maar het al heb ontvangen. En nou heb ik de vorige week in de zangdienst, had ik ook nog een woord over het zout. Twee versen in Colossense. Daar wil ik toch nog een keer naar terug gaan. Colossense ook, gaat ook over het zout. Colossense 4. Dan spreekt Paulus tot de gemeente van de Colossense. En daar roept hij hen op om sterk aan te houden in het gebed. In vers 2. Laten we het lezen. Vers 2. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent. Hoe belangrijk is het woord wat wij doorgeven? Maar daar is gebed voor nodig om het juiste woord door te geven. Om van het geheimenis van Christus te spreken. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het is Gods verborgen en toch vinden. Hij maakt het niet zo moeilijk dat we het niet kunnen vinden. Hij heeft de weg geplaveid, de Zoon, de Heer Jezus. En door Hem alleen kan ik tot de Vader gaan en zeggen, Heere, openbaar mij uw woord. Dat ik het mag verstaan. Daar is gebed voor nodig. Niet om op te klimmen, maar in gemeenschap te mogen komen. Opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken, zegt Paulus. En dan komt hij, vers 5 en 6. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. Dit woord moet ook in ons meer gegraveerd worden. Hij heeft mij de laatste week ook opnieuw, getroffen. Van als je hier gewoon dit tot je neemt, dit woord. Wandel met wijsheid bij hen die nog buiten zijn. Die nog niet in de stad zijn. die misschien niet eens doorhebben dat de toorn van God op hun rust. En dat er wreken gaat komen over hun zonden. En als ze overtuigd worden door Gods genade, door Gods geest, en nog zoekende zijn naar die vrijstaat Christus, is het van jou en mij van belang hoe wij hun helpen. Want wij kunnen ook door verkeerde dingen te zeggen mensen afhelpen van de gemeente, afhelpen van Christus. Dus wandel, niet rennen, maar wandel met wijsheid. Jezus is onze wijsheid. Bij hen die buiten zijn en buiten de geschikte tijd uit. Dus gebruik ook gewoon eenvoudig de tijd daarvoor. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. Met zout smakelijk gemaakt. Opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Wij zullen dus soms best wel eens moeilijke situaties terechtkomen in ons leven. Die ken ik ook. En dan kan soms het vlees al spelen. Dat je wil reageren vanuit het vlees. Dan is daar gelukkig de Heilige Geest. En dit woord zegt, Paulus die zegt, laat uw woord altijd aangenaam zijn. En ik geloof dat in de context van dit gedeelte gaat het ook over dat hij bij het openen van zijn mond Gods woorden doorspreekt. Als ik met een medemens spreek, is het van belang dat wij biddend als het ware in ons hart opzien. Heren, heeft u een woord wat ik mag delen, vol van genade naar die persoon? Niet met een veroordeling, want die persoon is al veroordeeld. Hij gelooft nog niet in de Zoon. Hij moet geholpen worden om zijn toevlucht te nemen tot de Heer Jezus. Dus als onze woorden aangenaam zijn, altijd, dan kan het niet anders zijn dat de gemeente gaat groeien. Er staat geen snelheid aan verbonden, hoe lang en hoe snel, maar de Bijbel leert heel duidelijk dat God verlangt dat niemand wil dat, God wil dat niemand verloren gaat, maar allen tot bekering moeten komen. Dan gaat de gemeente groeien, dan komen de mensen tot geloof. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. Altijd wordt dat zout erbij. Dat is bederfwerend, dat wij het bederf tegenhouden en het licht van Jezus laten zien. En ik moest ook denken aan een spijsoffer. Dat heb ik in de kring wel eens behandeld, lang geleden alweer. Maar het spijsoffer was verplicht, elk spijsoffer wat gebracht werd in de tabernakel in die tijd, moest bij elk spijsoffer moest verplicht zout bij. Nou, als dat spijsoffer ook heen wijst naar Jezus volmaakte, hè, wat hij volmaakte van het kruis van Golgotha, maar in het bijzonder het spijsoffer wijst eigenlijk ook heen naar zijn volmaakte wandel op aarde. Er moest altijd zout bij. Jezus' woorden waren altijd met zout besprengd. Dat betekent niet dat iedereen dat vindt, want de fariseeën waren furieus naar hem. En Jezus ook, was ook, hè, die stond ook op. Dus dat betekent niet dat we een soort doetjes moeten worden, maar bewust zijn. Dat onze woorden aangenaam zijn om die ander te winnen die nog niet binnen is in die stad, want de wreking gaat komen. En Christus, dat spijsoffer wat heenwijst naar het volmaaktoffer Jezus, daar is voor eeuwig zout, voor eeuwig bederverend, en daar ligt mijn anker nu al reeds vast. In Christus Jezus is mijn anker vast. En mag ik deel hebben aan de Heer Jezus Christus, mijn heiland en mijn verlosser. En broeders, zusters, zo is mijn verlangen. En ik hoop ook uw verlangen, dat wij als gemeente daar ons naar mogen uitstrekken. Dat wij dit woord, wat hier ook staat, dat we met wijsheid zullen wandelen, dat we daarvoor moeten bidden. Dat er echt gebed nodig is, dat wij de juiste woorden mogen spreken. Het is echt belangrijk, ik wil het ook benadrukken opnieuw. Bid voor elkaar, bid voor je man, bid voor je vrouw, bid voor je kinderen. Blijf volharden in de gebeden voor je naaste familie. Want er is hoop. We hebben het vanmorgen weer gehoord in de getuigenissen, dat God verder gaat. Hij gaat echt verder, hij komt tot zijn doel. Als laatste wil ik nog één tekst met jullie delen. In 2 Timotheus 2, vers 22. Waar ik ook geloof dat dat een heel mooi heenwijzing is naar hoe wij ook die vrijstad, als het ware, tot ontplooiing mag komen. 2 Timotheus 2, vers 22. Daar zegt Paulus, vers 22, maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. En vaak denken we aan allerlei onreinheden, maar ik denk niet dat het alleen is. In de jeugd, hoe vaak is het in de jeugd zo? Ook van jaren, ja, je vindt allemaal goed, allemaal best. Je bent niet bewust van eigenlijk waarvoor je allemaal nog leeft. Er moeten nog keuzes gemaakt worden. Een soort nonchalantheid, maar ik geloof, als hier staat in onze jeugd, daar moeten we vandaan vlieden. Ontvlucht wegwezen daarvan. De begeerte van de jeugd die wij gedaan hebben in onze eertijds. Dat is niet alleen op het gebied van seksualiteit. Maar op alle gebieden. Wat ons afhoudt van Christus. Daar moeten we vandaan vluchten. Als gemeente van Jezus Christus. En dan staat er jagen naar. Niet meer uit angst. Want mijn anker ligt vast reeds in de hemel. In de ware vrijstad die straks gaat neerdalen op aarde. Het hemelse Jeruzalem gaat neerdalen. Waardoor de Israëlieten volledige bevrijding mag gaan ervaren. Want ze zullen dan ook allemaal tot geloof gaan komen. Maar nu reeds de gemeente hier op aarde die reeds een voorbode is van die hemelse stad die gaat komen. Roept Gods woord ons op. Jaag rechtvaardigheid na. Dat we recht zullen handelen. Rechtvaardigheid. Dat we de zonde niet door de vingers kunnen zien. Maar moeten belijden. Dat we recht mogen wandelen. Tegen onze hemelse vader en ook voor en tegenover elkaar. En dan moet je soms een stapje terug. Als je het niet goed hebt gedaan. Dan is daar nog steeds de kracht van Jezus bloed. Dus blijf ook niet in. En dan zie ik ook dat dat gebeurt bij kinderen van God. Die gaan een verkeerd spoor in. En dan komt er zonde. En ze durven jaar in jaar uit die zonde niet te belijden. Bij hun broeders en zussen. En gaan gewoon door in hun kerkelijk leven. Maar dat is geen vrucht. Broeder, zuster, als er iets is waar je in de tang mee bent gekomen en niet in vrijheid leeft, dan zijn we geroepen om elkaar ook te helpen. Om in de vrijheid te leven. Je bent niet geroepen om geknecht te worden weer onder een wet, maar om in de vrijheid van de kinderen van God te leven. Jagen met elkaar naar rechtvaardigheid, naar geloof. Dat vinden we in een gemeenschap met onze hemelse vader, Hebron. Dat was een vrijstad, dat betekent gemeenschap. Daar waar Abraham zijn belofte kreeg van God. Omdat hij gemeenschap had met zijn hemelse vader. Toen was het nog zijn God, moet ik eigenlijk zeggen. Want pas vader vinden we in het Nieuwe Testament. Maar hij had gemeenschap met God. Daar waar hij het geloof beoefende. Liefde. En de Heer Jezus zelf is liefde, toch? Als we zelfs ons lichaam verbranden, zegt 1 Korinthe 13, we kunnen alles doen. Maar als er geen liefde is. We kunnen radicaal zijn, we kunnen alles doen wat God van ons vraagt. Zelfs ons lichaam volledig geven op het altaar. Maar als er geen liefde is, hebben we niks. Broeders, zusters, liefde van Jezus gaat zo ver boven alles uit. En de vrede na. En deze dingen, liefde en vrede, is te vinden in de vrijstad Christus. Is te vinden als het goed is. In de gemeente van Jezus Christus ook vandaag. Dat hier liefde in ons midden is. Dat hier vrede is. Daar zijn de muren. Daar is veiligheid. Daar is vrijheid. Maar dat vraagt wel van jou en mij dat we ons ook moeten laten invoegen in de gemeente. Onze taak moeten innemen. En natuurlijk kan dat soms zoeken zijn, is het soms moeilijk, maar dat vraagt ook offers. Niet om gered te worden, maar uit liefde voor mijn heiland. En zo moet je ook de bidstond ingaan. Niet uit een werk, ik moet weer iets gaan verdienen of we moeten God gaan verbidden. Maar als onze knieën buigen, moet ik beseffen, Heer, wij mogen u dienen. Zoals Epaphras de Heer diende. Hij diende de Heer Jezus Christus, kun je lezen in Colossenzen 4, vers 12. Hij diende hem. In het gebed. Geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Broeders, zusters. Dit is Gods verlangen, dat we met elkaar samen God aanroepen. Het oude hebben verlaten. Toevlucht tot de vrijstad. En daar in die vrijstad in vrijheid. God met elkaar aanroepen. En dat we ook met elkaar mogen beleven. Dat Hij in ons midden is. Dat is Gods verlangen. In jouw persoonlijk leven. In jouw gezin. En in de gemeente. En daarom geloof ik ook vandaag. Dat God ook vandaag nog steeds. Dat Hij nog wonderlijk wil werken in de eindtijd. Dat we dat licht mogen zijn. Het zout mogen zijn. Om anderen te bereiken. Laten we nog een kort moment nemen voor gebed. En misschien is er iemand die nog een gebed wil uitspreken. Dan mag dat. Dan zal ik eindigen. Ja, hemelse Vader, dank u wel. En dat u vrede bent. En dat u uw Zoon heeft gezonden naar deze wereld. Heer Jezus, ik wil u echt bedanken dat u werkelijk de vrijstap bent. En dat u aan de gemeente van, ja, aan uw kinderen bent gegeven. Dank u, Heer Jezus. Dat we samen met u ook door dit leven mogen gaan. En Vader, ik wil u echt vragen, ik wil gewoon heel specifiek er ook voor bidden. Wilt u ons helpen, Heer, dat onze woorden altijd aangenaam mogen zijn. Vol van genade en waarheid. Dat u zichtbaar wordt in ieder van ons leven. Help ons ook, Heer, dat we niet op zoek zullen zijn naar het zout of naar het licht. Maar zoals u zelf heeft gezegd, jullie zijn het zout. Jullie zijn het licht. Dat we van daaruit mogen leven. En dat we elke keer weer als we samen mogen komen, dat we u mogen aanroepen uit een rein hart. Heer, ik aanbid u en ik dank u dat het mogelijk is. Door de kracht van Jezus bloed. Dat u, o hemelse Vader, alles heeft volbracht in uw Zoon, de Heer Jezus. Ik wil u daarvoor de dank brengen, Heer Jezus. Dat u voor ons de dood bent ingegaan. Opdat wij, die dood waren door de zonde, door uw genade, door uw barmhartigheid, mogen leven. Vader, ik wil u gewoon bedanken. Ik wil ook deze hele dienst teruggeven in uw handen. En leid ons ook verder deze dag. In en door uw Heilige Geest. Ja, trouwe God, ik wil u echt aanbidden. En ik verlang er echt met heel mijn hart naar. Dat de liefde mag toenemen in ons midden. Dat de liefde, Vader, het overvloed mag zijn, overvloedig mag zijn, want u bent overvloedig. Maar dat het ook zichtbaar mag worden uit een ieder van ons leven. Heer, help ons zo om elkaar ook te helpen. Om in de vrijstaat te blijven leven. De vrijheid van de kinderen van God. Tot eer en glorie van uw heilige naam. Zegen zo in ieder, Heer. En dank u wel voor uw genade. Amen.